Ja, was mooi.
VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag en Jos Palm.
Nou, welkom bij OVT deel 2. Met straks de opkomst en ondergang van de andragogie. En in het spoor terug de oudste gedocumenteerde opstand uit onze geschiedenis. Die van de Friezen tegen de Romeinen. Maar nu eerst muziek. Ja, u herkent het waarschijnlijk wel. En u heeft het net in het nieuws gehoord. Anneke Greunlo is overleden. Toeval wil dat wij een muziekkenner in de studio hebben. Rutger Vaal.
Ja, helemaal toeval. Helen Shepard is ook overleden. Helen Shepard is ook overleden. En hij zit hier om over Helen Shepard te praten. Maar we gaan eerst even stilstaan bij Anneke natuurlijk.
Ja, want Anneke is natuurlijk een slagje bekender nog dan Helen Shepard. Maar er zijn wel wat overeenkomsten, hè?
Ja, ze kwamen allebei op in de vroege jaren 60. Ja. Ze worden beide toch vooral aan één liedje herinnerd. Bij Anneke Greunlo zijn het er meer dan één, maar toch wel veel Brandend Zand en Paradiso. En bij Helen Shepard was het eeuwige Dank U.
Ja.
Ja. En we hebben het dan over de vroege jaren 60. En dan is iemand als Anneke Greunlo is echt, die maakt hits. En dat vonden we ook allemaal prachtig. Want bij ons thuis, ik herinner me nog goed, die liedje Cimarroni, dat werd allemaal gedraaid. Het was...
Ja, Anneke Greunlo was een wereldster. Want die had ook heel veel succes bijvoorbeeld in Zuidoost-Azië. Ze ging op tournee naar Singapore. En verkocht daar ook honderdduizenden platen. Worden net in het nieuws 30 miljoen platen verkocht. Ja. Dat is enorm.
Had ze niet ook een Indische achtergrond?
Zeker. Ze was een kind. Ze heeft in Jappenkamp gezeten. Ja. En ze is na de oorlog met de Willem Ruis naar Nederland gekomen. En wij herinneren ons natuurlijk de Indo-rockers. Maar die Indo-rock had ook een commerciële kant met de Blue Diamonds en Anneke Greunlo. Zij waren eigenlijk heel erg geïntegreerd. En Anneke zong dus zowel bekende Nederlandse en vertaalde hits als meer Indonesisch repertoire. Ja. Ja,
dan ben jij biograaf van George Baker. Dat was gisteravond geloof ik een prachtige uitzending van Andere Tijden. Naar aanleiding van jouw boek, je bent biograaf van Cornelis Vreeswijk. Ziet hij ook de toekomstige biograaf van Anneke Greunlo voor ons?
Nou, er zit zeker een dik boek in haar leven, ja. Dat denk ik absoluut. Of ik dat ga schrijven, weet ik nog niet. Maar dit is een gigantische carrière geweest. En het interessante is ook, in de vroege jaren 60, zij was echt een tienerheld. Maar zij is natuurlijk toch een beetje weggevaagd door de beatrevolutie die een paar jaar daarna kwam.
Ja.
En ze had dan wel het geluk dat ze ook populair was bij een oudere generatie. En dat werd toen haar publiek vanaf dat moment. Maar zij was aanvankelijk een idool voor...
Ook voor tieners.
Ja, zeker. Net als Thea Dobbs en al dat soort.
Voor militairen. Ja. Ik las net, zij trad op voor militairen en die haalde de wielen van haar auto omdat ze dan maar langer moest blijven. Ja, gekke taferelen.
Ja, goed. Nou, de andere zangeres die deze week is overleden, die heeft is wat minder bekend geworden, maar toch ook wel wordt ze nog steeds herinnerd aan het volgende nummer, wat we nu even een klein stukje laten horen.
Dat u mij steeds wilt sterken, dank u, dat u mijn zwakheid kent. Dank u, dat u mij steeds laat merken, dat u bij mij bent.
Ja, Rutger, je noemde dank u daarnet ook al even, 1964... het jaar dat de Beatles en de Stones naar Nederland kwamen. Wij hebben heel erg die herinnering. En dat dit soort nummers ook hits waren. En ook Brandend Zand trouwens van Anneke Greunlo. Iets later in de jaren 60 geloof ik zelfs. Dat stond volgens mij langer nummer 1 in de hitparade dan menig nummer van de Beatles en de Stones. Dat zijn we eigenlijk helemaal vergeten.
Ja, dat klopt. Er is een grote mythe over muziek in de jaren 60. In 1968 bijvoorbeeld, het hoogtepunt van de swing in de jaren 60 was Heintje met Ich bau dir ein Schloss, het allermeest verkochte plaatje in Nederland. Dus
Silent majority.
Ja, ja.
Ja.
Maar goed, laten we even naar Helen Shepard gaan. Want in alle kleine berichtjes die deze week over haar in de krant stonden, werd alleen dit nummer genoemd. En nou, dan zou je bijna gaan denken, we hebben hier een heel religieuze mevrouw. Maar ze heeft veel meer muziek gemaakt en heel andersoortige muziek.
De ironie was, ze waren helemaal niet religieus. Ze kwamen uit een hartstikke socialistisch nest. IJmuiden, familie die zijn geld verdiende aan de visserij.
Familie Schaap was het.
Ja, familie Schaap. Zelf hadden de broers en zus hadden bij de Rode Valken en de AIC gezeten. En toen ze ontdekt werden door de platenmaatschappij, vonden de bazen van de platenmaatschappij het een goed idee om met dit vertaalde Duitse nummer, en net als Brandend Zand, wat ook een Duits nummer was, om met dit vertaalde nummer de hitparades te bestormen.
En ze hadden geen principiële bezwaren als echte AIC'ers en voormalig sociaal-democratische kinderen?
Nou ja, ze waren jong en onervaren en ze hadden dus niet zoveel in de melk te brokkelen. Maar het interessante aan de Shepherds is dat zij al na een jaar zoiets hadden van, ja, maar dit willen we helemaal niet. De Shepherds, even vertellen, waren dus de twee broers en een zus, Jan, Nico en Helen. Die was de jongste, Leni heette ze eigenlijk. En die waren alle drie behoorlijk muzikaal, klassiek geschoold. En vooral de oudste broer Jan was ontzettend muzikaal. Die schreef zelf liedjes, die kon arrangeren. En die had na een jaar zoiets van, nou, ik wil andere dingen maken. En toen zijn ze eigenlijk begonnen met het in een nieuw jasje steken van oud-Nederlandse liedjes. Uit de bundel Kunt u nog zingen, zing dan mee. 1906, daar is geloof ik heel Nederland voor de oorlog mee opgegroeid. Die liedjes pakten zij en daar maakten zij nieuwe swingende nummers van. En eigenlijk, daar kende ik ze ook van, zijn ze van dat repertoire veel bekender. En het interessante is, want jij noemde net van, ja, maar dit is toch helemaal geen 60's muziek, dank u. Maar de volksmuziek, de folkmuziek die zij maakte, de Nederlandse folk, is natuurlijk wel ontzettend jaren 60. Zij sloot daarmee aan bij de hootenanny-trend uit Amerika, die eigenlijk over de hele westerse wereld spoelt eind jaren 50, begin jaren 60, met Kingston Trio, met John Baez, Trini Lopez. En zij bijvoorbeeld ook liedjes opgenomen als Zag Mi Wo Die Bloemen Zien. Dat is ook een nummer van John Baez. If I Had a Hammer, Trini Lopez. En nog veel later, in de jaren 70, nemen ze zelf een liedje van Bob Dylan op. Dus die link met de jaren 60, I Shall Be Released, hebben ze opgenomen.
Ja, ja, ja. Ik geloof dat we één zo'n nummer uit dat repertoire nog klaar hebben staan. Land van mijn dromen. Ik weet niet of dat nu te horen kan zijn. Is dit wat je bedoelt, dat andere repertoire?
Ik bedoel meer nummers als de Vier Wevenkunst. Echt die oude, traditionele Hollandse.
Ja, ja, en Piet Hein en zo.
Piet Hein, zeker. Maar bijvoorbeeld, ik moest even denken dat jullie Droomland bedoelden. Ja. Een nummer van het eind 19e eeuw, bekend van André Hazes en vele
Heintje.
En Heintje, ja. Dat hebben ze ook gezongen, bijvoorbeeld. Dus het waren eigenlijk, ze waren behoorlijk muzikaal. Ze hadden heel veel succes. Ze waren medio jaren 60 bijna wekelijks op televisie. Ze hebben ook meegedaan aan de voorrondes van het Songfestival 1966. En iedereen dacht dat zij zouden winnen, maar zij werden verslagen door Millie Scott, die vervolgens geen hoge ogen gooide. En dat is een beetje de tragiek van Helen Shepard geweest. Als zij gewonnen had en dat internationale podium had gehad, dan was het misschien anders met haar afgelopen. Want zij is nooit losgekomen van die Shepherds. En eigenlijk kon zij niet zonder haar broers. Shepherds vielen in 1975 uit elkaar. En daarna heeft ze vaak geprobeerd om een comeback te maken met haar oudste broer Jan. Maar dat is nooit gelukt. En vooral de middelste broer Nico. Het is ontzettend moeilijk om de woordspeling hier te vermijden. Maar dat was wel echt het zwarte schaap. Want hij
Die was verslaafd geraakt.
Hij kon het niet aan. Hij raakte aan de drank. Hij ging scheiden een aantal keren. En Helen, dat zijn hele vreselijke verhalen. Maar hij belandde op straat. Huilend om zijn moeder moest Helen hem oprapen. Maar ze wilde hem niet in huis nemen, want hij had schurft. Nou, dat was behoorlijk tragisch allemaal. Er zat toch ook een hoop treurnis in dat leven. Plus het feit dat ze niet zo goed met geld konden omgaan. Dus ze hebben veel geld verdiend met de Shepherds, maar ze hebben eigenlijk nog meer uitgegeven. En ze moest op een gegeven moment ook haar mooie huis uit. En in de jaren 80 had ze alleen nog haar Mercedes. En dat was, daar hield ze zich krampachtig.
Daar woonde ze ook in.
Nou, dat weet ik niet, maar daar hield ze wel zich krampachtig aan vast. Want dat was het laatste beetje grandeur wat nog herinnerde aan die mooie jaren 60, toen zij echt wel een ster was in Nederland.
Ja, want ze traden ook op bij het huwelijk van Beatrix, geloof ik.
Ook, ja, zeker.
Het is een heel tragisch verhaal eigenlijk.
Ja. Het is, ja, er zit een grote mate van tragiek in. En vooral ook, zij is nooit los kunnen komen ook van dat dank u. Ze had er wel ook veel aan te danken natuurlijk.
Lekker.
Tweede woordspeling.
Lekker.
Zij wilde graag veel meer. En dat zat er niet in, helaas.
Goed, nou, Rut Vervaal, bedankt voor
bedankt, deze... Jan.
dank u voor deze toelichting. Sorry. Bij het overlijden van zowel Anneke Groenlo als Helen Shepherd.
OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Ja, ooit bestond in Nederland het vak andragologie. Het had zelfs een academische status, maar na 13 jaar knutselen aan de burger was het in 1983 gedaan met de mensveranderkunde. Deze week verscheen een proefschrift over de opkomst en ondergang van de andragologie, dat na een lange aanloop snel weer verdween.
Ja, en de schrijver ervan, de socioloog Maaike de Boys, is bij ons. Allereerst gefeliciteerd, Maaike, natuurlijk. Nu ben je zelf socioloog van huis uit. Wat maakte dat jij een proefschrift ging schrijven over een min of meer aanverwant vak? Was dat mededogen, omdat ze zo treurig ten onder zijn gegaan? Was dat leedvermaak? Wat maakte dat je dit ging doen?
Voor mij was de belangrijkste aanleiding verwondering. Omdat zo gauw ik de term andragologie ergens liet vallen, was het of werd er meewarig gekeken en gezegd dat was eigenlijk helemaal niks, geitenwolle sokken met vage uitspraken. Of het waren andragologen zelf die zeiden: het is een schande dat onze krachtige sociale motivatie ten onder is gegaan in de academie. En ik wilde graag op zoek naar waar dat door kwam. En met name ook heb ik me afgevraagd, niet alleen hoe kon het opgeven worden, maar vooral ook waarom kwam het dan zo op?
Mm-hmm. Want had daarin... dat niet toch een beetje met die geitenvolle sokken te maken? Of...
De opkomst, nee, zeker niet. Die had heel erg te maken met een krachtige sociale motivatie om de maatschappij te veranderen. En de eerste aanzet van de opkomst zie je vanaf de jaren 50, direct na de Tweede Wereldoorlog ontstaan, waar er toch ook wel angst ontstaat voor massagedrag in grote groepen mensen die doen gekke dingen, is gebleken. Er is daarnaast een stroom van eveneens angst voor ontmenselijking van de maatschappij door toenemende industrialisatie en technologisering. En er is ook een angst voor het verlies van waarde door de ontzuiling die in gang gebracht wordt. Zo zie je dat die aan de ene kant die mogelijkheden van de vrije ontplooiing ontstaan, en aan de andere kant dat dat toch ook wel heel veel onzekerheid met zich meebrengt.
Het is eigenlijk een reactie op dat dubbele wat in Nederland gaat ontstaan, namelijk een samenleving die aan de ene kant nog vastzit aan de jaren van soberheid en zuinigheid, aan de andere kant wordt iedereen consumentist, wordt iedereen meer dan dat, en hoe kunnen we die mensen in fatsoenlijk houden, zorgen dat het goede burgers blijven? Dat is eigenlijk een beetje wat eronder zit. Zo.
Nou, nee, dat is dus één visie die ontstond. De andere visie is ook de mogelijkheden die toch grenzelozer worden dan ze ooit waren. De wereld wordt kleiner of groter, dat hangt een beetje vanaf hoe je dat zegt, maar de mogelijkheden vergroten enorm door de technologie die ook in huis kwam, zoals televisies, koelkasten. Het gemak werd groter, de vrije tijd werd meer. Dus we werden alsmaar meer mens, ja, maar, en minder massa. Maar
was het iets Nederlands, die andragogie, of is het internationaal?
Ja, nee, het is een unieke Nederlandse vinding. Hoewel je de term ook wel eens tegenkomt in Duitsland en in Amerika ook. In Duitsland heb je het dan veel meer over de sociale pedagogiek. In Amerika heb je het veel meer over train the trainer. Dus het is onvergelijkbaar. Het is een echte...
Wat betekent het eigenlijk? Want iedereen heeft het altijd over, of iedereen, maar... Gewoon letterlijk, wat
het
betekent andragogie?
Het is de studie van de deskundige hulpverlening en vorming van volwassenen. Hulpverlening aan volwassenen en vorming van volwassenen. En het ging over het ingrijpend handelen in het leven van professionals. U zei er zojuist ook iets over in het vorige item, dat de professional het gezin maar in moest trekken. Dat is precies, dat soort vragen lagen daaraan ten grondslag. Wat moet de professional eigenlijk doen in het leven van een volwassene? Ja, wat mag hij?
Nu zijn we allemaal, althans als je aan andragogie denkt, denken we al toch aan de jaren 70, als die enorme toeloop van studenten komt. Ja. Dus dat wat jij vertelt over de jaren 50 is eigenlijk geen algemene kennis. Het is goed dat je dat even hebt uitgelegd. En toch is de jaren 70, dan gebeurt er van alles. Er is een enorme toeloop. Is het toeval dat het dan een echt academisch vak wordt? Wat gebeurt er precies?
Toeval, dat zou ik nooit zo snel zeggen. Er gebeuren twee dingen. Dat het een academisch vak wordt, ligt ten eerste aan de krachtige leiding van één persoon, Ten Haven, die hoogleraar is geworden aan de Universiteit van Amsterdam. En dan ineens bedenkt, ik heb nou wel de leerstoel sociale pedagogiek, maar eigenlijk ga ik een eigen wetenschap ontwerpen. En dat doet hij. En hij doet het met zoveel kracht en overtuigingskracht, dat iedereen ook denkt, nou ja, dat is ook eigenlijk wel een zelfstandige wetenschap. Het tweede element wat heel essentieel is voor de academische erkenning is het feit dat het in het academisch statuut wordt opgenomen in 1970 en daarmee die status krijgt. En de reden daarvoor is dat er tot dan toe de opleiding bestond onder een gemeentelijke verordening. En dat was voor de Universiteit van Amsterdam specifiek, als universiteit die onder de gemeente viel. En onder die gemeentelijke verordening mocht de studie 10 jaar bestaan om het uit te proberen, maar daarna moest er gezegd worden wel of niet. Dus er was ontzettende noodzaak om door te gaan.
Ik kreeg een kans.
Ja.
Maar er komen heel veel studenten. En dan gaat ook lijkt het er een beetje op dat het doel van andragogie enigszins gaat veranderen. Want ik kom in jouw boek echt tegen dat er staat, het gaat om veranderend ingrijpen in het en het begeleiden van processen van verandering in het bestaan van mensen. En uiteindelijk moet het leiden tot een nieuwe samenleving.
Ja.
Het linkse ideaal lijkt wel in die ene vakgroep terecht te komen.
Nou, er waren zeer veel vertakkingen. Dit is er één van die je er nu uithaalt. Dat is ook echt een Amsterdams verhaal. En inderdaad, andragogie moest eigenlijk de maatschappij in het klein worden. Dat is dan dit verhaal wat ik nu even toelicht. De maatschappij in het klein worden. One man, one vote. Iedereen moest iets mogen vinden en mee mogen beslissen. Maar ook over alles wat besloten moest worden, moest je met z'n allen praten. Nou, dat lijden, dat is natuurlijk toch wel de kleur ook van het verhaal. Wat wel aardig altijd is om te vertellen. Dat leidde tot gigantische vergaderwoede. Allerlei mensen die gewoon hun eigen mening door konden drukken in een nog niet bestaand en eigenlijk nog maar zeer beperkt ontwikkeld vak. Daarnaast waren er echter ook andere stromingen die wat minder kleurrijk misschien zijn. Maar die bestonden er ook op andere universiteiten.
Ja, maar je hebt vooral Amsterdam bestudeerd.
Ja, klopt.
En het probleem wat daar lijkt te gaan ontstaan is dat die studenten die willen eigenlijk de hele wereld veranderen. Het is bijna een soort revolutie als het ware. Ja. De gewone burger moet een mondig burger worden, een kritisch burger.
Ja.
En ik geloof zelfs dan op een gegeven moment de hoogleraren op de vlucht gaan. Hè? Of die ene hoogleraar die er nog is.
Ja,
want die kunnen het ook niet meer volhouden tussen die studenten.
De grond tegen Ten Haven raakt volledig geknakt door de democratiseringsbeweging. Door het vele vergaderen, het gebrek aan tijd om de wetenschap tot ontwikkeling te brengen. Wat natuurlijk ook best een probleem is. Als je geen onderzoek doet en je bent nog een wetenschap die nog niet echt vorm heeft gekregen, dan kun je daar wel gestrest van raken. Dat werd hier ook. En je kunt je voorstellen dat als je zegt het moet volledig democratisch zijn, uw stem, die van hoogleraar, telt even zwaar als mijn stem, die van student. Dat het heel moeilijk is voor een hoogleraar die in de jaren 50 is aangesteld vanuit een heel ander perspectief en een heel andere visie en opvatting over het hoogleraarschap. En de verschillen toch in positie binnen de universiteit. Die moesten vervlakt raken.
Ja, en het wordt natuurlijk ook heel moeilijk om dan een serieuze wetenschap te worden als je geen hoogleraar meer hebt en de studenten het uitmaken. Want ik geloof zelfs dat op een gegeven moment bijna gezegd wordt van ja, we hebben eigenlijk helemaal geen hoogleraar meer nodig. Of overdrijf ik nou?
Nou, overdrijving is altijd natuurlijk wel aardig voor het verhaal. Maar het is wel zo dat de studenten inderdaad een ingreep deden in de andragogie in Amsterdam. En die zeiden theoretische andragogie, dat hoeft niet meer ontwikkeld te worden. We moeten gewoon naar de praktijk kijken, naar de professionele praktijken. We gaan het werkveld in. En daar vinden we eigenlijk onze kennis voor een groot deel.
En dat gaat heel ver, want ik kom in jouw boek tegen dat in een studiegids letterlijk wordt gezegd, wij bedrijven een wetenschap met nauwelijks afstand tot het object van onze wetenschap.
Klopt.
En dat wordt bedoeld als aanbeveling.
Ja, dat wordt als...
Dan denken we toch ja.
Ja, inderdaad, ik zei het net al, de maatschappij in het klein moest andragogie voorstellen en dan het liefst een voorloper daarvan, namelijk volledige gelijkheid in de zin van inspraak en van ideeën die je vorm moesten krijgen binnen de wetenschap. Dus er kwam allerlei thematisch onderwijs en... Ik wou nog iets anders daarover zeggen.
Maar ik vind het me moeilijk voor te stellen. Want hoe ging dat dan? Een student kon alles zelf bepalen wat hij deed en uiteindelijk ook of hij afstudeerde? Of,
Ja, dat was inderdaad heel moeizaam om beoordelingen te geven. Want beoordeling is per definitie een machtsverschil natuurlijk. Dus dat begon eronder te lijden. Nu is het niet zo dat je kunt zeggen, ach, dat werd allemaal overboord gegooid. Maar er lag inderdaad veel druk op of je wel een oordeel kon geven als docent aan een student.
Of je wel het wetenschappelijke gezag zou moeten hebben als hoogleraar om over zo'n student die gewoon met zijn handen en voeten in de klei staat van de veranderingsprocessen bij de mensen, of je dat wel kunt en mag beoordelen.
Klopt.
Ja, het is bijna te mooi om waar te zijn. Maar is het nou...
Misschien is het goed om daar nog even heel even bij stil te staan, want daar zit ook een parallel in het sociaal werk en de opkomst van de waarde die de ervaring heeft, de eigen ervaring ten opzichte van professionele kennis. Dus dat is wel een interessant element om verder over na te denken. Daar zie je ook dat de eigen ervaring van cliënten meer waarde krijgt in hulpverleningsprocessen. En dat zie je dus in andragogie eveneens.
Zie je dat al in het klein gebeuren, jaren geleden. Is het nou zo dat dit, laten we zeggen, wat te vergaande activisme die wetenschap de nek om heeft gedraaid? Of is dat te veel eer voor de studenten van toen?
Nee, het is. Ik analyseer het zelf als een kluwe factoren die de ondergang heeft veroorzaakt. En dat is dus ook wel de open verbinding tussen object en maatschappelijke context. Als de maatschappelijke context erg verandert, betekent dat ook dat je object dan erg gaat veranderen. Dus dat is een andere factor. Het ontbreken van krachtige leiding is ook een factor. Maar inderdaad, de invloed van studenten en de grote populariteit is ook een factor die heeft bijgedragen aan de opheffing.
Goed. Wie het wil weten, nog meer, hoe kom je aan jouw proefschrift? Hoe kun je er aankomen?
Ik heb het uitgegeven in eigen beheer en je kunt het bestellen op www.maaikedeboys.nl.
En je kunt het ook gewoon bij ons via ons krijgen.
Dank u.
Dank je wel.
Het spoor terug.
Ja, vooruitlopend op de maand van de geschiedenis die dit jaar opstand als thema heeft vandaag, een spoor over de eerste gedocumenteerde opstand in onze streken. Het is het jaar 28, als de Germanen, die de kuststreken van Noord-Holland bewonen, in het geweer komen tegen de Romeinse troepen aldaar. Historicus Tacitus vertelt hoe ze Romeinse belastinginners uitmoorden, hun legerplaats bestormen en een nagestuurde strafexpeditie ook nog eens uitmoorden. Reden van de opstand, een geschil over koeienhuiden. Luistert u naar een spoor terug van Matthijs Deen over de eerste goeddeels vergeten opstand in onze geschreven geschiedenis.
In de braamstruiken dropen bij tijd en wijle wolven, everzwijnen af. Rook, trouwbaken, wanneer je verdwaald was. Runen wezen altijd de weg. Toen dreunde een dag intocht van de taal. Beelden op munten verstomd. Bliksemend weerlicht op mijlpalen. Toen bestonden wij pas. Geschiedenis nam ons in. Met heldere weefsels, citroenen, ingekrastheid en wijn. Intocht wees onze plaats aan, rebellie. Maar eerst vervuilden wij nog bakstenen, bouwden kazernes op, boden onze rog aan, wildpraat, langs hun straatweg. Overwonnenen, maar nu bestonden wij pas. Hoe machtig hun wereld waarin bliksems heersten, getemde tekens die alles verlichten. Wij staken de koppen bij elkaar.
Zo beschreef de dichter Harry ter Balkt in een van zijn Laaglandse hymnen de intocht van de Romeinen in onze streken. Als de intocht van de taal, opmaat tot handel en rebellie. De oerknal van onze plek in de geschiedenis. Toen bestonden wij pas. Ook de Romeinen ontkwamen niet aan de werking van het landschap. De rivier, de eerste natuurlijke weg naar het noorden, droeg ze naar onze streken, naar de delta. Ze gingen aan land, ze legden dijkjes en kanalen aan, ze bouwden landingsplaatsen, later forten. Tot dan toe hadden ze vooral de Gallische oever van de Rijn gehouden, met bossen op de overkant, de dreiging van de Germanen, die andere wereld die duister was. Maar hier, helemaal in het noorden, woonden in de delta en boven de noordoever van de Rijn de Friezen. Een Germaanse stam die de kuststreken bevolkte. Wat we nu Noord-Holland noemen, de duinen, de moerassen. Het waddengebied dat nog grotendeels droog was, tot aan de terpen. Waar hun leefgebied grensde aan de kort aangebonden buren, de Gauken. Historicus Bent Kermans.
Caesar is natuurlijk degene die het Romeinse Rijk uitbreidt tot aan de Rijngrens, zou je kunnen zeggen. En is ook degene geweest die als eerste Romein die rivier daadwerkelijk over is gestoken. In contact komt met een aantal stammen daar. En de situatie was eigenlijk dusdanig dat die stammen in dat grensgebied, die waren nogal mobiel. Die verplaatsten nogal eens hun legers naar de overkant van de rivier. In principe is het zo dat die Germanen niet gewend zijn aan een grootmacht als Rome in die regio. Ze doen eigenlijk wat ze altijd doen, dat is namelijk kleine plundertochten houden. Dus de Romeinen proberen die situatie enigszins te stabiliseren. En wat we dan zien, ongeveer zo vanaf 20 voor Christus, misschien alles iets daarvoor, dan zien we dat die Romeinen ook in die Rijnstreek een aantal forten beginnen te bouwen. En dan zien we in 12 voor Christus, dan zie je eigenlijk een soort exploratietocht ontstaan. Die Romeinen, onder aanvoering van Drusus, die hebben overigens al een aantal kanalen laten graven en een aantal dammen laten bouwen om bijvoorbeeld de route vanaf de Rijn naar het huidige IJsselmeer, het Flevomeer, te kunnen verbeteren. En je ziet dan op een gegeven moment dat Drusus dan via die zeewegen of via die waterwegen naar het noorden trekt en dan voor de eerste keer opduikt in het gebied van de Friezen. En daar wordt in de teksten die we kennen over die periode niet zo heel veel over gezegd. Behalve dat die Friezen, in tegenstelling tot de meeste van die Germaanse stammen, onschuldig ogen. Ze lijken redelijk meegewerkt te hebben met de Romeinen. Als die Romeinen opduiken in hun streken, dan wordt er gezegd, ze worden onderworpen. Wat dat dan precies betekent, daar spreken die bronnen zich niet over uit. Maar ik neem aan dat die Romeinen met een flinke demonstratiemacht opduiken en dat die Friezen dan vervolgens toch al heel snel hun hoofd buigen. En dan wordt er eigenlijk afgesproken dat die Friese soldaten, krijgers gaan leveren als hulptroepen voor de Romeinen. En er wordt door Drusus afgesproken dat die Friese een kleine schatting gaan betalen. Dus een soort belasting. En dat heeft niet al te veel om het lijf. Dat wil zeggen, ze moeten koeienhuiden afstaan. En dat gebeurt kennelijk in de jaren daarna altijd trouw en braaf. En er wordt ook gesuggereerd dat de kwaliteit van die runderhuiden niet al te best was en dat die huiden ook niet al te groot waren. Maar die Romeinen vonden dat eigenlijk in het beginstadium wel prima.
Even tussendoor, de Germanen die Tacitus Friezen noemt, het zijn niet de voorouders van de Friezen van vandaag. Friesland, het terpengebied aan het Wad, ontvolkte na de Romeinse tijd en werd vanaf de 6e eeuw pas weer gekoloniseerd door een soort proto-Vikingen, die in de 6e eeuw onderweg naar Engeland neerstreken en een soort Oud-Engels zijn blijven spreken, wat we tegenwoordig Fries noemen. De Noord-Nederlanders die door de Romeinen Friezen werden genoemd en hun vrede kochten voor koeienhuiden, waren een rustig soort kustgermanen die de Romeinen ter wille waren en hun mode en goden zelfs omarmden. In het Fries Museum in Leeuwarden liggen dozen vol bewijzen dat ze niet vies waren van de nieuwigheden van beneden de rivieren.
Al deze vondsten die zijn afkomstig uit de Friese terpen.
Conservator Diana Spiekhout van het museum heeft een aantal vondsten uitgespreid. Waaronder een kleurig voorwerp dat er op het eerste oog uitziet als een munt. Maar het is niet zo, het is een mantelspeld.
Ja, het is een ronde mantelspelp. En daar zitten kleine bloemetjes op. Dat ziet er gewoon heel luxe ziet het eruit. En nou ja, die stijl die men daarvoor gebruikt, dat kom je eigenlijk vooral in Romeinse context tegen. Dus je vindt dan heel veel van dit soort fondsen juist achter de limes, aan de Romeinse kant van de limes. En dan weet je gewoon van, nou ja, dat is toch wel echt een Romeinse fondst.
Als je er als Fries een beetje kek bij wilde lopen, dan had je een Romeinse mantel.
Ja, je had een Romeinse mantelspeld of je had een mooi godenbeeldje in huis. Want daar hebben we dus ook heel veel van gevonden in de Friese terpen.
We weten in ieder geval van de Romeinen dat als zij ergens kwamen, dat ze niet de neiging hadden om hun eigen godenwereld op te dringen. Ja. Maar dat er wel uitwisseling plaatsvond. En dat gaat natuurlijk verder dan alleen maar een mantelspeld, want dit raakt religie.
En dat is eigenlijk wel heel opmerkelijk, vooral omdat we ook echt veel van die godenbeeldjes in de terpen vinden. Ja, je gaat dan toch denken van, is er dan een soort interactie geweest? Hebben ze toch wat de godenwereld een beetje overgenomen? Of is het als speelgoed meegekomen? Dat weet je natuurlijk niet, hè? Ik weet niet of je dit je kind wilt geven, een naakt godenbeeldje van Mars.
Plinius heeft het erover dat de Friezen niks met de Romeinen te maken willen hebben. Maar ik bedoel, uit de vondsten die hier op tafel liggen blijkt.
Als je kijkt naar hoeveel vondsten er uit de Romeinse tijd in de terp liggen die echt Romeins zijn, dan zou ik zeggen dat er toch wel echt duidelijk uitwisselingen plaatsvond.
Alles wijst erop dat met de komst van de Romeinen er een situatie ontstond van vredig samenleven. Sterker nog, ze begonnen hand- en spandiensten te verlenen voor het leger.
Daar wordt in ieder geval één keer wel van gesproken. Dat de Friezen aanwezig waren bij een veldtocht van Drusus naar het gebied van de Eems. En ze worden nog een keer met name genoemd. Op het moment dat Drusus terugkeert naar zijn winterkwartieren, dat dan vervolgens de schepen van de Romeinen vastlopen in het lage water. En dat dan de aanwezige Friezen de Romeinen te hulp moeten komen om ze vervolgens daar uit die penibele situatie te redden. Dat geeft aan dus en dat die Friese bondgenoten waren van de Romeinen op dat moment, dat ze inderdaad betrokken waren bij die campagnes. Het laat overigens ook zien dat die Romeinen niet al te veel wisten van die getijdenwerking in het noorden van Nederland en die Waddenzee. En dat ze niet heel erg vertrouwd waren met allerlei geografische omstandigheden in deze gebieden. Een rustige uithoek. Hè. Er gebeurt eigenlijk niet al te veel. Ze betalen hun schatting. Hè. Die runderhuiden worden keurig netjes geleverd. Rome vindt het prima. En de Friezen hebben ook waarschijnlijk niet al te veel geleden onder dat juk van Rome op dat moment.
Totdat Olennius komt. 40 jaar duren de wittebroodsweken tussen de Romeinen en de Friezen. Het einde van de vrede wordt ingeluid door de komst van een nieuwe bevelhebber naar het noorden. Hij heet Olennius. Het is het jaar 28. In het vierde hoofdstuk van zijn Annalen, vertaald door Vincent Hunink, zegt Tacitus het eenvoudig zo.
In datzelfde jaar hebben de Friezen, volk van achter de Rijn, de vrede verbroken. Meer vanwege ons inhalig gedrag dan door problemen met gehoorzaamheid. Drusus had hun een redelijke schatting opgelegd in lijn met hun beperkte middelen, namelijk levering van runderhuiden voor militair gebruik, waarbij niemand zich bekommerde om dikte of afmetingen. Totdat oppercenturio Olennius, aangesteld als inspecteur van de Friezen, huiden van oerossen aanwees als vast model. Voor andere volkeren was dit al lastig en in Germanië nog moeilijker te aanvaarden. Met monsterlijk grote beesten alom in bossages en bescheiden kleinvee bij de mensen thuis.
Dat is een beest, dat wilde je niet tegenkomen. Een gemiddelde schouderhoogte tussen de 2 en de 2,20 meter moet heel normaal zijn geweest. Bijna zo groot als een mammoet.
Misschien hebben de Friezen wel in lijdzaam protest de Romeinse belastinginders opgezadeld met de scharminkeligste huiden uit hun stallen. Misschien werden de Romeinen te inhalig. Hoe dan ook. De huiskoeien van de Friezen waren gedomesticeerde en dus gekrompen afstammelingen van de oerossen. De laatste reusachtige overlevers uit de ijstijdfauna toen het leven groter en woester was. De Romeinen waren nieuwkomers met vreemd eten, mantelspelden en niet onaantrekkelijke godenbeeldjes. Hun schepen en bewapening mochten er zijn, joegen wellicht schrik aan. Maar er waren diepere en oudere angsten waar de Romeinen niet mee konden wedijveren. Het heilige ontzag voor de monsters die zich ophielden in de halfschemen van de bossen. De stieren die, zoals Virgilius het zei, zich niet lieten temmen door rotsen of woeste rivierstromen en wie geloei weer klonk in bossen en over de hemel. Dick Mol, kenner van de ijstijdfauna, toont me een schaalmodel van het monster dat de Friezen meer schrik en aanbidding aanjoeg dan het machtigste leger van hun tijd.
Kijk, dit model, een schaalmodel, gemaakt door Remy Bakker, geeft mooi aan dat het een rund is. Het is ook de voorouder van ons huisrund, hè, van de koeien die we nu nog in de weide zien lopen. Dat zo'n rund weinig beharing heeft gehad, als korte beharing, is mooi glad en zijn graag aangepast aan het leven in het bos. En dan heeft hij horens gehad, veel langer, maar ook veel meer gedraaid. Er zit een extra torsie in, die hem dan dat beeld geeft zoals die mooie Spaanse stieren dat ook hebben. He, ze groeien naar de zijkanten, dan gaan ze naar voren, naar boven en dan een klein beetje naar achteren. Refererend aan het verhaal wat jij vertelt, kan ik me heel goed voorstellen dat degenen die nog in het wild leven, in hele kleine groepjes, 2, 3, 4 dieren bij elkaar, dat zijn de echte grote oerossen geweest. Dat is een beest, dat wilde je niet tegenkomen.
Dan beginnen de problemen, want dan beginnen de Friezen zelfs met andere dingen maar aan te bieden. Ze bieden zelfs hun vrouwen en kinderen als slaven aan, maar dat is voor Olennius niet voldoende. Hij wil die grote runderhuiden. Ja, en dan is voor de Friezen op een gegeven moment de maat vol en dan zullen zij naar de wapens grijpen.
Zo stonden de Friezen eerst hele runderen af, daarna akkers, tenslotte vrouwen en kinderen, met wrok en klachten als gevolg. En toen er niets aan gebeurde, zocht men redding in oorlog. Soldaten die toezicht hielden bij de schatting werden overrompeld en aan het kruis geslagen. Olennius was de aanvallers voor door te vluchten. Vond een heenkomen in een fort genaamd Flevum. Een niet onaanzienlijke troepenmacht van Romeinen en bondgenoten bewaakte daar de oceaankusten.
De eerste geboekstaafde opstand in onze streken, opgetekend door Tacitus. Maar klopt het wat Tacitus beweerde? Ging het echt om oerossen? Was er echt een fort Flevum waarin Olennius zich met zijn troepen terugtrok? En waar heeft het dan gestaan? Tacitus schreef geschiedenis niet alleen als chroniqueur, maar ook met literair en politiek oogmerk. Om de nagedachtenis van Tiberius te kleuren, die in 28 keizer was, om een verhaal te vertellen dat voldeed aan een interne, literaire logica. Historici hebben zich lang afgevraagd of Fort Flevum daadwerkelijk nabij de zee aan de Rijn lag, of dat ze het in het rijk van Tacitus verbeelding moesten situeren. Maar toen werd, begin jaren 90 bij Velzen, de Wijkertunnel aangelegd en waren archeologen in de gelegenheid om uitgebreid onderzoek te doen op het terrein. Ze legden een Romeins fort bloot, een versterkte haven aan de noordelijkste uitloper van de Rijn. En ze vonden sporen van geweld. Een aanval van buiten, ergens achter in de jaren 20. Volkomen in overeenstemming met de geschiedenis van Tacitus.
Zullen wij bovenop de tunnel gaan staan? Dat is misschien de aardigste plek.
Archeoloog Arjen Bosman, die meegroef en daarvan verslag deed in zijn boek Rome aan de Noordzee, neemt me mee naar de plek van het fort, dat naar zijn overtuiging Flevum was, boven de zuidelijke toegang tot de tunnel.
Het punt wat we niet hebben, is dat we geen enkele inscriptie hebben waar Flevum op genoemd staat. He, dus het mooiste zou zijn als je de omgevallen toegangspoort zou hebben, of het slagboom met hier, nu komt u Fort Flevum binnen en even melden bij de wacht. Dat hebben we helaas niet, maar Ik ben er eigenlijk wel van overtuigd dat we hier Flevum te pakken hebben.
En hoe zag dat Flevum eruit? Ik bedoel, stel, je ziet het in de vlakte liggen. Beschrijf het eens.
Er loopt hier een Rijntak door het landschap heen. Het landschap is vrij laag. De hogere duinen zijn er nog niet. Er liggen alleen wat oude duinen, wat lagere duinen langs de kust. En het is grasdrassig voor een deel. Hier zeker rondom het water. We horen het ruisen van de snelweg die onder ons doorgaat. En de tunnel ligt als het ware dwars door een deel van het fort en dwars door de haven heen. Het fort ligt op de oever van het Oerij. In dat Oerij steken een aantal steigers, pieren, waarvan een aantal verbonden zijn omdat ze samen liggen op een platform. En via die pieren kwam je dus het fort binnen.
Dus het is echt een versterkte haven?
Het is een versterkte haven, ja.
Met militaire aanwezigheid?
Zeker militaire aanwezigheid. Het is een militaire bouw, want hetgeen wat je op het land hebt, dat is gewoon typisch een vroeg Romeins fort. Hè, met grachten eromheen, een wal en op regelmatige afstand torens daarin, zodat ze de omgeving goed in de gaten konden houden. En op het moment dat er onraad was, konden ze naar buiten. Of met de schepen of over land de vijand tegemoet. Deze riviertak die mondt uit in de Noordzee bij Castricum in de buurt. Die monding daar die is al min of meer aan het dichtzanden op het moment dat de Romeinen hier zitten. En het gebied is al verzoet. Dat is ook een gunstige invloed op, zullen we zeggen, de bebouwbaarheid van het land hier. Dus in de zin van wat kan ik daar agrarisch mee? Er kunnen allerlei gewassen op geteeld worden. Beesten kunnen gehouden worden. En je ziet dan ook sinds de late ijzertijd hier een bevolkingsexplosie in het gebied. Het is vrij druk. En dat zal een van de redenen zijn geweest waarom de Romeinen ook hier naartoe zijn getrokken. Om überhaupt tussen die mensen te kunnen gaan zitten. Die hun ook konden bedruipen van de meest noodzakelijke zaken. Bijvoorbeeld vee. He, dus de terpenkoetjes, die werden hier lokaal betrokken. En dat is ook wat we weten aan de hand van het bondmateriaal wat we gevonden hebben hier. Je kunt zien dat die beesten op de hoef in het fort zijn terechtgekomen en daar geslacht. Dus die beesten hebben geen lange reizen gemaakt. Die zijn waarschijnlijk inderdaad lokaal betrokken. Hier bij Velzen 1 hebben we juist een aantal zeer aparte vondsten. 520 gelode slingerkogels die in een patroon liggen. Dat je denkt, nou ja, daar zou ik een veldslag uit kunnen destilleren. We hebben losse menselijke resten in het havenbekken. Als allerlaatste daar terecht zijn gekomen. Dus bovenop de afvalpakketten die liggen. Dus ronddobberende mensen die omgekomen zijn en achtergebleven. En een aantal noodbegravingen in waterputten. Dus die drie samen geven al aan dat het hier een zeer uitzonderlijke situatie is geweest. Die duidt op strijd, op trauma. En als je dat dan ook nog eens een keer kunt plaatsen in de periode van de slag om Flevum.
En is dat zo?
En dat kunnen we op basis van één munt die in een waterput gevonden is, waarbij twee mannen in een noodgraf lagen. Die munt was tempelfris, zoals dat heet. Dus bijna nieuw. Die munt is geslagen tussen 22 en 30 na Christus. Nou ja, dat kan 28 zijn geweest.
De Romeinen hebben geweten dat er iets zat aan te komen. Daar hadden ze voldoende contacten voor, meestal in de omgeving. Het zal niet als een volkomen verrassing zijn gekomen. Ze hadden slingerkogels klaar liggen.
Dat is de stem van historicus Jona Lendering.
Ze hebben zich wel voorbereid, maar niet heel grondig. Ze hebben waarschijnlijk niet in de gaten gehad hoe groot het verzet zou zijn, hoe goed georganiseerd. Ze zullen alle verloven hebben ingetrokken. De alle wapens nog even gepoetst hebben. De torens hebben geïnspecteerd. Klopt het hout? Ze hebben de grachten voorbereid. Zijn die nog even uitgediept? Zeker weten dat eventuele vallen in die, van die metalen punten die je aan de onderkant hebt, in zo'n geval waarmee je mensen nog even lekker bezeren kunt als ze in de gracht terechtkomen. Dat hebben ze aangepunt. Alles is voorbereid. En die kerels wisten, het gaat erom spannen. Maar dat was ook een vak. Dus ik zeg niet dat ze het makkelijk hebben gevonden, maar het was ook niet iets wat ze voor het eerst hebben meegemaakt, die mannen.
Het was wachten op de vijand dus.
Ja, ja.
Je kan je voorstellen hoe het die troepen vergaan is. En misschien waren het de legionairs die er al jaren zaten. Die bij fris lenteweer onder rustige motregen hun jaarlijkse rondtocht langs de boerderijen maakten om belastingen te innen. Die de zandruggen door het veen hadden leren kennen. Die wisten tot waar ze in het zadel konden rijden en waar ze alleen punterend met fletjes konden komen. En een beetje handelen. De boeren zo langzamerhand bij naam noemen. Mantelspelden ruilen tegen een zak roggen. De duinen, de graslanden, de leeuwerikken boven hun helmen. Zo langzamerhand weten wat wel te zeggen, wat na te laten. Het hoofd te buigen voor de plekken waar de voorouders begraven liggen. Van die mannen, die dan zo'n nieuwe overste krijgen. Olennius uit het zuiden. Een centurio vervuld van ambitie en afschuw en minachting voor de verre plek in het noorden. Nieuwe orders. Geen halfzachte toenadering meer. Geen genoegen nemen met de afdankertjes die ze in handen geduwd krijgen. En dan weten, dit kan alleen maar slecht aflopen. Tacitus schrijft dat de Friezen op den duur zo wanhopig werden dat ze de belastingontvangers overvielen en doden. En Olennius, die nieuwe hoofdman, de centurio met zijn flinke taal, ontkwam ter nauwe nood, galoppeerde naar het fort en verschanste zich.
Als je hier als soldaat bovenop de wal staat en je ziet die horde Friezen op je afkomen, dat je achter je oren krabt van oeps, we zijn hier maar een paar. Wat nu? Hè? Ik ben toe opgeleid om nu strijd te gaan leveren. Maar ik moet nu strijd gaan leveren vanuit mijn fort. Wat ik niet gewend ben. Want ik ben gewend om in een kolonne met mijn maten achter een haag van schilden de vijand tegemoet te treden. Maar nee, die komen nu op mij af. En ik ben misschien wel met te weinig. Dus wij moeten slingerkogels gebruiken om die jongens van ons af te zien te houden. Die kogels hebben we te weinig. We moeten ook heel snel kogels bijmaken. We kunnen wat stokken gebruiken om snel wat gaatjes te prikken. Als je geen stok hebt, dan prik je maar met je vinger in het zand. En die gaatjes die gieten we snel vol met lood. Lood hebben we gelukkig voldoende. Hè, want we repareren hier onze eigen schepen. Dus daarmee kunnen we in ieder geval even iets uithalen. En voor een deel lukt dat ook. Er is één aanval vanuit het zuidwesten op onze poort. Die weten we af te slaan. Maar verdorie, ze komen nog steeds over het water.
Want dus het water bood jullie geen bescherming?
Geen bescherming, nee. Want die kerels die hebben ook bootjes. Dus die varen ook over. En misschien zwemmen ze wel voor een deel over. Dus dan wordt het nog moeilijk om ze te raken ook. Maar gelukkig hebben we een aantal geraakt. Want ja, we hebben ze overboord zien slaan. Hè? Dus, ja. Nou, en die laten we lekker dobberen hè, in dat water. Dus veel meer te doen met die makkers die om me heen nu ook sneuvelen. Want ja, ze gooien verdomme met speren en ze schieten pijlen op ons af. Dat zijn we hier niet gewend.
Zijn ze binnengekomen?
Nee, gelukkig hebben ze buiten de deur weten te houden. En zelfs vanuit het water vandaan. Dat is ons wel gelukt. Maar misschien heeft geholpen dat ze dus ook bericht hebben gekregen dat er Romeinse versterkingen aankomen en dat ze nu aan het afdruipen zijn.
Een en ander kwam ter oren van Lucius Apronius. Die liet vervolgens uit Opper-Germanië legioensdetachementen komen met speciale eenheden infanterie en cavalerie van bondgenoten. Voer met beide legers de Rijn af en rukte op tegen de Friezen. Belegering van het fort was al opgegeven. De rebellen waren weer vertrokken ter verdediging van eigen huis en haard. Vandaar dat Apronius zich richt op het naastgelegen veengebied dat hij versterkt met dammen en bruggen waar een zware kolonne overheen kan. Tegelijk laat hij een escadron kaninefaten en bij ons dienende Germaanse infanterie in actie komen. Die moeten, via intussen gevonden doorwaadbare plaatsen, de vijand aanvallen in de rug. Maar de Friezen staan al in slagorde en drijven de ruitergroepen bondgenoten terug. Evenals de legioenscavalerie die ter versterking is gestuurd. Drie lichte cohorten erheen en na enige tussentijd cavalerie van de hulptroepen. Sterk genoeg wanneer ze tegelijk hadden aangezet. Nu arriveerden ze met tussenpozen, waardoor ze de aangeslagen troepen niet standvastiger maakten en meegezogen werden in de paniek van wie vluchtte.
Nou, ik denk dat een punt wat mij als Fries heel boos zou maken is om te beginnen natuurlijk die belastingen. Dat is één factor. Ik denk dat een andere factor is dat even verderop hier in Velzenbroek heeft een heiligdom gelegen dat nogal groot was. En dat is een perfecte plek om eens een keer af te spreken met een aantal mensen. En onder de goden eden te zweren van we gaan aanvallen en we laten elkaar niet in de steek. Zo zal het voorbereid zijn geweest. We weten dus niet hoe de leiders hebben geheten. En dat is eigenlijk ook waarschijnlijk heel significant, omdat Tatius over het algemeen heel goed weet hoe de vijanden heten. Dat is ook wel iets wat je opschrijft. Het zal een lokaal georganiseerd verzet zijn en dat zal groter zijn geweest dan alleen maar dit deel van Noord-Holland. Ik stel me voor dat er mensen zijn gekomen uit een wat wijdere omgeving. Men heeft zich voorbereid en men heeft de Romeinen op een gegeven moment aangevallen en hard gevochten. Men is dicht bij de overwinning gekomen, heel dicht bij de overwinning gekomen. En in zekere zin hebben ze ook uiteindelijk gezegevierd, want de Romeinen zijn weggegaan en dat zullen ze onthouden hebben. Woede over de belasting zal dan op een gegeven moment weggetrokken zijn ten opzichte van de herinnering aan een trotse, eervolle strijd.
De Romeinse aanvoerder ging niet over tot represailles of het begraven van lichamen. Terwijl toch veel infanterie- en cavalerieofficieren en vooraanstaande centurio's waren gesneuveld. Kort daarna meldingen van overlopers. Over 900 Romeinen die bij een heilig woud, genaamd Baduena, de gevechten hadden voortgezet en waren afgemaakt. En een andere troep van 400 man had het landgoed bezet van Cruptorix, ooit in Romeinse dienst, waar men elkaar, toen de vrees opkwam voor verraad, wederzijds het leven had genomen. Sindsdien stond de naam Friese in aanzien bij de Germanen.
De eerste gedocumenteerde opstand op onze bodem, begonnen om koeien, om geld, om eer, verliep gesmeerd. Tacitus meldt zelfs dat Tiberius, de keizer, nooit wraak is komen nemen. Integendeel. De ruzie werd al gauw bijgelegd. De Romeinen hadden weliswaar Fort Flevum verlaten, de haven ontmanteld, de bronnen vergiftigd. Maar een paar jaar later stond er even verderop op de plek waar nu de Velsertunnel loopt, een nieuw fort. En in het Fries Museum in Leeuwarden bevindt zich het plankje van Tolsemen, geschreven overeenkomst helemaal uit het noorden van ons land in het Latijn, over een meester die een slaaf koopt. De Romeinen en de Noord-Nederlanders, kortom, hebben een tijdje gedaan alsof er niets gebeurd was. Totdat Rome inzag dat het wellicht meer bij onze streken past om de Rijn niet alleen te zien als een transportroute van en naar het noorden, maar ook als grens. Dat er in de delta een land is boven en een land beneden de rivieren. Een streng kustgebied van terpen, koeien, gedroogde platvis en regenwater en een zachte deel ten zuiden van de rivier van vijgen, wijn en verwarmde badhuizen. Op de plek van Fort Flevum staat nu geen monument. Niets herinnert aan de eerste opstand in onze streken. De aandacht van onze geschiedenis gaat vooral naar die andere opstand. Een halve eeuw later van Julius Civilis en de Bataven, de afgang. Het lijkt er wel op alsof de opstand van de Noord-Nederlandse Germanen tegen de Romeinen niet tot onze geschiedenis wordt gerekend.
Ja, dat was het verhaal van de eerste opstand in onze geschreven geschiedenis. Als u oog in oog wil staan met een oeros, dan kan u vanaf volgende week terecht in het museum Klok en Peel in Asten. En de opgegraven bewijsstukken van het beleg van Flevum zijn te zien in de pas geopende tentoonstelling in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Straks na het nieuws van 12 uur de perstribune van Max, met als mediagast Brecht van Hulten en in het tweede uur atlete Suzanne Krummins als sportgast. Wij zijn er volgende week weer. Ik wens je nog een heel prettige zondag.
En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden.